ben er zo. Even wachten. Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er bent. Deze eerste morgen in het nieuwe jaar. Normaal gesproken zou ik met volle enthousiasme zeggen: gelukkig nieuwe jaar allemaal. Maar mijn enthousiasme is een beetje getemperd. U begrijpt allemaal, denk ik, waarom. Welkom, broeder Mulder. Fijn dat u vanmorgen wil voorgaan in deze dienst. Barry, welkom. Fijn dat je er bent, jongen. En de bloemen, die gaan deze week naar Jaap Reuvenkamp. Voor de bezorging is al gezorgd. En nou denk ik dat ik niks nieuws ga vertellen. Ik ga ervan uit dat u allemaal weet wat er deze week is gebeurd. Het onvoorstelbare leed van Albert en van Roelie Wagenaar. Niet bekend? Nog meer die het niet weten toevallig. Maandagochtend kreeg Albert en Roelie het onvoorstelbare droevige bericht dat hun laatste dochter, de derde, met een hartaanval overleden is. We zijn diep onder de indruk. Anderhalf jaar geleden, de zoon, en ongeveer, ik weet niet precies, 30 jaar geleden, de eerste dochter. Ze hebben niets meer over. Geen kind. En ik denk dat er hier wel mensen zijn die iets dergelijks wel hebben meegemaakt. En dan praten we misschien over één kind. Misschien over twee, ik weet het niet. Maar drie kinderen verliezen. En niets meer over hebben. Wie kan dat begrijpen? Ik niet. Ik denk u ook niet. Ik ben van de week bij Albert en Roelie geweest. Roelie is heel stil. Heel rustig. Zij zelfs nog tegen me toen ik wegging. Maar het is goed zo. Albert heeft het heel, heel erg moeilijk. Ik ga niet vertellen wat we daar besproken hebben. Dat blijft onder ons. Maar oh, wat heeft Albert een verdriet. Van de week zegt Dien tegen mij: Maart, ik ben er zo bij betrokken. Zo erg. Ze ligt nu ook nog in bed, omdat ze de hele week al de darmen weer van streek zijn. Maar het als één lid leidt, dan leiden alle leden mee. Dit is zeker waar. Op dit moment. Aanstaande dinsdag zal in stilte het lichaam van de dochter van Roelie en Albert worden weggebracht. dan wens ik u ondanks alles toch vanmorgen een gezegende dienst. En ik draag nu de dienst graag over aan broeder Mulder. Gaat uw gang.
Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er bent. En wij willen vanaf deze plaats u natuurlijk ook de allerbeste wensen voor dit jaar doorgeven. Dat God u mag, rijkelijk mag zegenen in alles wat u doet en wat u beleeft. Fijn om hier vanmorgen te zijn, de eerste keer. En ik moet u zeggen dat de ontvangst vanmorgen was daverend. We hadden gisteravond een hoteltje opgezocht. En toen kregen we de mededeling dat er geen ontbijt was. En hier is dus een complete ontbijttafel aangericht. En we hebben heerlijk gegeten, moet ik zeggen. Fijn dat we ook in dit opzicht met elkaar eens kunnen zijn en één kunnen zijn. Ik stel voor dat wij gaan zingen van lied 323, Dank u voor deze nieuwe morgen. En ik stel voor dat als dat mogelijk is, dat we erbij gaan staan. Aan het begin van deze dienst mogen wij uitspreken dat onze enige hulp en verwachting is in de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. En daarom, gemeente, genade, barmhartigheid en vrede is met u. Van God de Vader, van Jezus Christus onze Heer, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. U mag weer plaatsnemen. Ter voorbereiding op ons openingsgebed zingen wij van lied 526, O Heer die onze Vader zijt, En wij zingen de coupletten 1, 2, 4 en 5. Zullen wij het aangezicht van de Heer zoeken en samen gaan bidden? Mag ik u daarin voorgaan? Trouwe Vader in de hemel, aan het begin van deze dienst en ook aan het begin van het nieuwe jaar willen wij tot u komen. Wij danken u dat u ons hier gebracht hebt, dat wij mogen luisteren naar uw woord. Heer, en dan willen wij u belijden dat wij zonder u niets kunnen. Dat wij ook nu weer gezondigd hebben. Dingen hebben gedaan die we niet hadden moeten doen. Woorden hebben gesproken die beter onuitgesproken hadden kunnen blijven. En dat onze gedachten niet altijd bij u waren. Wij bidden u of u ons steeds de kracht wilt geven om bij u te blijven. Wil dat ook geven in deze dienst, Heer. Wil geven dat onze harten naar u gericht mogen zijn. Wilt u de verkondiging van uw woord zegenen. En wilt u iedereen die niet hier is, maar misschien meeluistert of het later hoort, zegenen op de plaats waar zij zijn. Waar uw woord ook verkondigd wordt, geef dat het nergens leeg naar u zal terugkeren. Zo bidden wij u om een zegen over deze dienst. Wil met ons zijn, in Jezus' naam. Amen. Wij gaan nog samen zingen. En wel lied 322, Dankt, dankt de Heer. En daarvan zingen we alle coupletten. Dan hoeft u ook niet meer te kijken welk couplet we wel of niet moeten zingen, zoals net. Lezen. En ik heb vanmorgen uitgezocht een gedeelte uit 1 Koningen 19 en de versen 3b tot 13a. Nou, is dat een beetje een rare aanduiding? Waarom nou niet gewoon vanaf vers 3 tot 13? Maar in dit geval kwam het even beter uit om een goede scheiding van het verhaal te maken. En u zult straks ook wel horen waarom dit zo gebeurd is. In ieder geval 1 Koningen 19. En dat gaat over Elia, die eigenlijk aan het eind van het verhaal is. Hij is vogelvrij geworden. Isabel, de koningin, die wil zijn hoofd hebben. Als het kan, misschien wel op een zilveren schaaltje. En hij weet niet meer wat hij doen moet. God heeft hem verlaten, denkt hij, en hij gaat op de vlucht. En dan lezen wij in vers 3 als volgt. Bij Berseba in Juda aangekomen, liet hij zijn knechten achter en zelf trok hij 1 dagreis ver de woestijn in. En daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood. En hij zei, het is genoeg geweest, Heer, neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei, word wakker en eet wat. Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de Heer kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei, sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. En Elia stond op en toen hij had gegeten en gedronken, liep hij gesterkt door dit voedsel tot hij bij de Horeb kwam, 40 dagen en nachten door de woestijn. En bij de berg Horeb ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden: Elia, wat doe je hier? En Elia antwoordde: ik heb hem met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hem naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook nog op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar de Heere bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de Heer bevond zich niet in die aardbeving. En na de aardbeving was er wind, vuur, maar de Heer bevond zich niet in het vuur. En na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Tot zover de lezing uit Gods woord. Wij willen dat straks overdenken onder het thema God dichterbij dan ooit. Maar we gaan eerst nog een lied zingen. Even kijken, wat gaat dat worden? Ja, 331, Heer, uw licht en uw liefde schijnen.
Thank you.
God dichterbij dan ooit. Zo staat het bij u op de liturgie van vanmorgen. En ik weet niet of u daar goed naar gekeken hebt. En dan zal het u waarschijnlijk wel opgevallen zijn dat achter dat God dichterbij dan ooit eerst een vraagteken staat en dan een uitroepteken. Nou, dat is niet helemaal goed Nederlands, heb ik wel eens gehoord. Want je kunt die twee leedstekens achter elkaar hebben. In dit geval is het echter wel goed. En we gaan er zo straks wel even over praten hoe dat nu precies zit. God dichterbij dan ooit. Hoe moeten we die vragen eigenlijk opvatten? Want als je dat op één manier opvat, dan kun je dat laten slaan op het kerstfeest, zoals we dat net met elkaar gevierd hebben vorige week. Maar je kunt het ook opvatten als het moment waarop de Heer weer terugkomt. God dichterbij dan ooit. We hebben dus genoeg vragen voor vanmorgen en op dit moment nog een onbekend aantal antwoorden. En daarom denk ik dat het goed is om maar eens wat dieper erin te gaan duiken in de betekenis van deze vraag. En daarvoor gaan we eerst maar eens te raden in de Bijbel. Want dat is uiteindelijk ons fundament waar we op moeten bouwen. En we gaan naar het Oude Testament. Sommige mensen noemen dat ook wel het Eerste Testament. Maar ik houd het ouderwets als ik ben, maar even op het Oude Testament. En helemaal aan het begin van het Oude Testament staat God. Want God heeft de wereld geschapen. En ook alles wat erop is. Alle planten, alle dieren, alles wat leeft, ook de mensen, heeft hij geschapen. Hij is daar de almachtige God, de schepper van hemel en aarde. En dat belijden we ook elke dienst weer, we hebben het vanmorgen ook weer gedaan, dat onze hulp altijd is in de naam van God, die alles gemaakt heeft wat gemaakt is. En zoals we het ook wel eens zeggen, die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. God de maker, God de schepper. En na het scheppen van de mens heeft hij ook het paradijs geschapen. U moet dat maar eens nalezen in Genesis. Een hele boeiende beschrijving. En de mens die kwam terecht in het paradijs en die werd gezegend door God. De mens die mocht alles doen, alleen van één boom niet eten. Maar wel is het zo dat de mens God kon ontmoeten. Heel direct daar in dat paradijs was God bij de mensen. Ze hoefde geen telefoontje te plegen, ze hoefde geen e-mail te sturen of een WhatsAppje. Nee, God kwam tot hen des avonds in een bries. En het was goed voor de mens om daar te leven. En dan komt plotseling de zondeval. Eva at van de boom, Adam at en de slang die had zijn zin. En dan verandert plotseling die liefdevolle God in een wrekende God. Een God die kwaad kan zijn en hele strenge straffen uit kan delen. En dat doet hij daar ook. De mensen hebben gezondigd. Ze weten plotseling dat ze mens zijn. En God die stuurt ze het paradijs uit. Jullie hoeven nooit weer terug te komen. En bovendien, je zult je brood verdienen in het zweet uw aanschijns. Nou, dat weten we op dit moment nog als nooit tevoren. Het paradijs gaat op slot en we weten tot op de dag van vandaag niet waar het gelegen heeft. Ja, ergens bij de Tigris en de Eufraat, maar waar precies, dat is niet bekend. Bij de slang zegt hij, je zult op je buik kruipen en stof zul je eten. Weet u, als je vader echt kwaad op je is, en ik heb het in mijn jeugd een paar keer helaas moeten meemaken, dan ga je als kind het liefst een eindje om. En je wacht even tot hij weer tot bedaren gekomen is. En dan kun je altijd nog wel eens even kijken hoe je dat verder doet. En dan heb je als kind ook precies de mogelijkheid om hem weer te paaien, zoals dat dan heet. Nou, in dit geval kon dat niet. God die blijft de wrekende God. En Adam en Eva die moeten maar zien hoe ze zich verder redden. God is op dat moment heel erg ver weg. Een ander voorbeeld. We gaan kijken naar het volk van Israël zoals dat in Egypte is. Vastgehouden in slavernij. Harde arbeid verrichten voor een farao die niet zo heel erg veel met dat Israëlische volkje op heeft. En ze willen heel erg graag weg. En dus komt Mozes ten toneel. En die leidt ze uiteindelijk door de Rietzee naar het beloofde land. Maar ja, dat lijden, dat is heel goed. Maar de tocht zelf, dat duurde 40 jaar. Kunt u zich dat voorstellen? 40 jaar door die woestijn heen banjeren en 40 jaar niet weten hoe je lot zal zijn. Zelfs Mozes heeft het eind niet eens meegemaakt van die tocht. En dan denk je van, nou, dat volk van Israël, dat heeft heel wat te verduren gehad, maar ze mogen toch ook wel dankbaar zijn. Want God is met hen. God zorgt dat ze het eten hebben. God zorgt voor een vuurkolom als ze op doortocht zijn. En dat zijn allemaal dingen waarin God heel nabij kan zijn. Heel nabij aan het volk van Israël. En wat gebeurt er? Het volk gaat morren. Die zegt dat manna, dat is niet meer te eten. Wij willen onze eigen goden hebben. God, die kan ons wat. En dan worden de 10 geboden ingesteld. Hier toont God zich een heilig God. Een God die niet met zich laat spotten. Die zo heilig is dat zij zijn naam niet eens meer mogen noemen. En weet u, dat loopt nog door tot op de dag van vandaag. Ik moest 2 of 3 jaar geleden een lied zingen en daar kwam de regel in voor. Want groot is steeds Jahwe, zijn naam is groot. En toen kwam degene, de pastor waar ik mee moest werken, die kwam naar me toe en die zegt, Wander, oh wee, dat mag jij niet doen, want die naam is Jahwe, is zo heilig dat je hem niet eens mag uitspreken. En ik moest dat veranderen in, want groot is de Heere. Nou, dat paste goed op de melodie, dat was niet zo erg. Maar u snapt wel, die naam van Jahwe is zonder meer nog steeds heilig. Ook voor het Joodse volk, heden ten dagen. En dan gaan we naar onze geschiedenis die we gelezen hebben. Elia heeft zo ontzettend zijn best gedaan voor God. Hij heeft alles gedaan wat God van hem vroeg en toch is alles mislukt. Zijn boodschap wordt niet aanvaard. En Isabel die eist zijn hoofd op. Hij is vogelvrij verklaard. Iedereen mag op hem jagen. Waar is God nu gebleven? Is God nu ver af of dichtbij? Waarom wil God hem niet redden? En uiteindelijk gaat hij onder een bremstruik liggen, verlangend naar de dood. En dan denk ik heel menselijk, en dan denk ik in de woestijn onder een bremstruik, hier ligt te slapen en er komt plotseling een spinnetje op je gezicht. Dan gil je, word je toch gillend wakker op een gegeven moment. Daar lezen we niets over. Het zal wel wat meegevallen zijn. Maar het is wel een ongeriefelijke plaats. De meest ongeriefelijke plaats die je kunt denken. En Elia die denkt, Heer, neem mij maar weg. Want alles is mislukt. Alles wat ik wil doen is voor niets geweest. En dan komt God weer terug. God is heel dicht bij Elia. Elia moet 40 dagen lang lopen door de woestijn naar de Horeb en daar verschijnt God aan hem. En God heeft hem een opdracht om weer terug te gaan en het werk van God af te maken. En zo zien we dat God weer heel erg dichtbij kan zijn. Dicht bij de mensen. En dan gaan we van Elia een hele grote stap nemen. En dan komen we terecht in de dagen van de geboorte van Jezus. Op dat moment waren de Israëlieten, nou, je kunt zeggen, in redelijke vrede konden ze leven. Maar ja, er was wel een Romeinse overheersing. En ze zuchten wel onder alle wetten die door de bezetter waren gedecreteerd. En er waren ook opstandjes. Want er waren mensen die het er helemaal niet mee eens waren dat ze dat allemaal moesten. Maar de Romeinen die hielden stand en ze zuchten eronder. En weet u, er werd ook belasting geheven. En die belasting die was zwaar voor de mensen, maar het was dan nog wel op te brengen. Maar dan had je van die figuren in Israël, nou dat waren niet van die beste lui. Ik weet er in ieder geval twee. Weet u ze ook? Zacchaeus, ja, en Matthäus, niet te vergeten. En dat waren echte uitzuigers. Die waren niet tevreden met de belasting die ze moesten heffen. Nee, die zeiden van, moest luisteren, als je vrede met mij wilt hebben, dan zul je 40% extra moeten betalen. En dat was wat. Dat was een hoop geld. En de Israëlieten, die hadden een bloedhekel aan deze mensen. En u kent allemaal het verhaal van Zacchaeus. Heer, als ik mensen heb afgezet, dan zal ik het hen viervoudig vergoeden. Kun je nagaan hoeveel hij binnengehaald had? Waar was God op dat moment? Was hij dichtbij? Was hij veraf? Ja, en dan had je bij het Joodse volk ook nog dat verhaal van die Messias. Die zou op een gegeven moment komen, maar ik weet het niet hoor. Volgens mij is hij nog lang niet gekomen, zuchten de mensen. De Messias die komt maar niet. Heer, wanneer grijpt u in uw volk? Wanneer komt de Messias? En het is een beetje gek dat iedereen het mis had op dat moment. Want de Messias die kwam. God was er wel. Hij kwam in een klein kind dat geboren werd in Bethlehem. Ik moest denken aan dat appje wat ik vorige week kreeg, waarin je een lege kerststal zag, met een bordje eronder: helaas, wij zijn in quarantaine. Zo voelde het ook een beetje voor het volk van Israël. Waar was God? Waar werd de Messias geboren? Wanneer zou hij komen? Wanneer werd hij verwacht? Messias is geboren. Ze hebben het niet geweten op dat moment, maar de Messias werd geboren. En u kent het verhaal van Maria, die op een gegeven moment bezoek kreeg van een engel, die haar vertelde dat ze zwanger zou worden. En er zou geen man aan te pas komen. De Heilige Geest, die zou het haar bezorgen. En wat meer is, zijn naam moest Jezus zijn. En Maria, die zei: Heer, uw dienstmaagd, mij geschiede naar uw wil. En ze ging naar Elisabeth en die was ook zwanger, hoewel zo oud en eigenlijk onvruchtbaar was. En dat was ook al zo bijzonder, want haar man die was priester in de tempel en die had dienst en er kwam er een engel en die zei: je zult een zoon krijgen. En Zacharias die begon hard te lachen. Jongen, jongen, wat een mop zeg. Een zoon. Ja, ik ben al bijna 90 en dan nog een zoon krijgen. En de engel zei: ik sta voor God als engel. En omdat je het niet gelooft, zul je tot aan de geboorte niet kunnen spreken. En dat is uitgekomen. Pas met de geboorte van Johannes heeft hij weer kunnen spreken. En dan wordt de loop van de geschiedenis door God zelf bepaald. Want in Rome, daar zit keizer Augustus op de troon. De verhevene betekent dat. En die wil graag weten hoeveel mensen er in zijn rijk wonen. De geleerden zijn het niet helemaal over eens waarom hij dat nou wilde weten. Maar de meest waarschijnlijke mogelijkheid is dat hij graag wilde weten wie de belasting konden betalen. En hoeveel belasting ze moesten betalen. En dus organiseert hij een volkstelling. En iedereen moet terug naar zijn geboorteplaats. Ook Jozef en Maria, die gaan van Nazareth in Galilea naar Bethlehem in Judea. En je kunt je dat voorstellen, hè? Maria, bijna 9 maanden zwanger. En dan een afstand van, pak een beet, 180 kilometer geloof ik. Even reizen, zonder trein en zonder auto. En dan lopend op een ezeltje. En dan komt weer die vraag naar boven. Was God dan dichterbij dan ooit? En als je dat gaat beantwoorden, dan is het antwoord alleen maar ja. Want het goddelijk kind is geboren. Het kind waarin God heel dicht bij de mensen wil zijn. En het is een eenmalige gebeurtenis. Jezus wordt op dat moment geboren en zal na die tijd nooit weer geboren worden. God is nooit dichter bij de mensen geweest dan in het geven van zijn eigen zoon. En wat meer is, die geboorte werd verteld aan de meest onaanzienlijke mensen die er bestonden. De herders in het veld van Efrata. En ik had dat best wel eens willen meemaken. De herders die daar op wacht staan of zitten. En dan plotseling een lichtende verschijning, een engel die zegt dat de Messias geboren is. En dan plotseling dat hele grote koor van engelen die het ere zij God aanheffen. Wat moet dat een machtige gebeurtenis geweest zijn. Soms dan heb ik wel eens verlangen om dat mee te maken, om te luisteren naar dat enorme koor. Ere zij God in de hoge en vrede op aarde. En toch blijft die vraag de hele geschiedenis door. God, waar bent u? Bent u dichtbij of bent u veraf? Waarom gaat alles zoals het gaat? Waarom is er ziekte? Waarom is er menselijk lijden? Tegenslag en ongeluk. En in de prediking en liederen is dat helemaal verwoord. Waarom kunnen wij uw stem niet meer horen? Waarom grijpt u zelf niet in als alles dreigt te mislukken? God, red u ons uit de benauwdheid. En die kreet is in de geschiedenis vele malen gehoord. In tijden van oorlog, van epidemieën, van hongersnood. God, waarom was u zo ver weg in de tijd van de slavernij? In de tijd van de Holocaust? God, bent u er nog wel? Of keek u op dat moment net even de andere kant uit? God, waar bent u nu? Anno 2022. Waarom moeten wij nu weer lijden onder een pandemie die zoveel slachtoffers kost? Van mensen die moeten overlijden. Van mensen die in de zorg werken en daar hebben te lijden. Maar bovendien een pandemie die reden geeft tot polarisatie. Mensen met uitgesproken meningen tegenover elkaar. Christelijke kerken die niet eenduidig in hun besluiten kunnen zijn. Families die elkaar wantrouwen over het wel of niet gevaccineerd zijn. Is God dichtbij? Dichterbij dan ooit? Ja, God is dichterbij dan ooit. En we mogen dat met heilige zekerheid zeggen. God die zijn Zoon aan ons op aarde gegeven heeft. Onze Verlosser en Redder. Hij heeft ook onze lasten en pijn gedragen. Hij wil dagelijks bij ons zijn en ons helpen bij alles wat we doen. Hij wil ons de vrede geven die wij nodig hebben voor ons hart. Maar God is alleen dichtbij als wij hem erom vragen. Niet alleen het zelf willen doen, maar het aan hem overlaten. Hij wil ons leiden op al onze wegen. En ook nu het nieuwe jaar begonnen is, mogen wij het weer uitspreken dat onze hulp van de Heere God komt. Hij is onze Vader. En wat er ook gebeurt, hij zal altijd voor ons zorgen. Hij zal er altijd voor ons zijn als wij hem daarom vragen. Zo mogen wij als gemeente samen het nieuwjaar ingaan. We weten niet wat het nieuwe jaar ons zal brengen. Dat is nog verborgen. We zullen het meemaken. Maar onder de zegen van God mogen wij met elkaar verder gaan. En zo mogen wij ook zo dadelijk het avondmaal gaan vieren. In de gemeenschap van Jezus, die onze gastheer wil zijn. Kom dat tot hem, onze Heer en Heiland. En hij zal alles wel maken. Amen. Ter voorbereiding op ons avondmaal gaan wij zingen Kroon hem met gouden kroon en we zingen daarvan de coupletten 1, 2 en 6. 1, 2 en 6 van lied 340. namens de Heer mogen wij elkaar welkom heten bij dit avondmaal. Het maal van zijn gedachtenis. Wij zijn blij dat we hier mogen zijn, dat we dat met elkaar mogen doen. En meestal is het zo dat als je thuis gasten hebt, dan zit je nooit anoniem aan tafel. Je wilt altijd graag weten met wie je te maken hebt. Nou bent u natuurlijk voor mij allemaal gast, maar ik ga u niet vragen om allemaal even uw naam te noemen. Dat is niet de bedoeling. Maar ik wil wel graag weten wie voor de eerste keer hier is. En om nou even het gras voor de voeten weg te maaien, mijn vrouw Beppi is hier wel als gast en die mag ik dus van harte welkom heten. Zijn er nog meer mensen die hier voor het eerst aan het avondmaal deelnemen? Ik geloof het niet. Dan zijn we dus allemaal onder elkaar en mogen we dit gaan doen. We willen beginnen met de inzettingswoorden van het avondmaal, zoals dat beschreven staat in 1 Korinthe. En daar staat: want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Wij willen samen dit brood ook gaan breken. Help je mee. Dit brood is het teken van het verbroken lichaam van onze Heer Jezus Christus. Heer, wij doen dit om u te gedenken, totdat wij bij u zijn. Amen. Wij wachten tot iedereen het brood heeft. En dan eten we het gezamenlijk op. Neem dan en eet als een gedenken van het lichaam van Christus dat voor ons verbroken is. Zo nam hij ook na de maaltijd de beker. En hij zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u het brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood des Heren totdat hij komt. De beker der dankzegging die wij dankzeggend aanvaarden, is een teken van het vergoten bloed van onze Heer Jezus Christus. Drink dan allen daaruit. Heer, wij doen dit om u te gedenken, totdat wij bij u zijn. Amen. Voor de mensen die druivensap willen hebben, wie wil dat? 1. Zal ik dat doen? Ja. Mooi zo. Dankjewel. Wij willen samen ook onze voorbeden, dankgebed en voorbeden doen. Wij sluiten dat af met een stil gebed en daarna bidden wij hardop het Onze Vader. Mag ik iemand van u gelegenheid geven om ons voor te gaan in gebed?
Komen tot u, zeggen u dank. Heer, dat gij naar deze aarde zijn gekomen, Heer, om ons te verlossen uit onze ellende, Heer. Heer, wil gij ons bemoedigen. Wil gij ons kracht en wijsheid geven, Heer. Heer, wij kunnen u nooit naar waarde lopen prijzen, Heer, voor het volbrachte werk dat gij hebt gedaan. Maar Heer, waar het evangelie ook klinkt, Heer, wil gij gehopende harten geven, Heer. Heer, opdat er velen mogen komen aan het voet van het kruis. Heer, gij ziet ook in deze wereld. En gij zegent deze wereld ook, Heer. En gij hebt alles gezegd in uw woord, Heer. Waar deze wereld in gaat. Maar Heer, wil gij velen trekken met de koorden van uw liefde. Heer, wil gij de mensen, kinderen, de kracht en de wijsheid geven. Die ook in de landen werken, Heer, waar het evangelie niet verkondigd mag worden. Heer, wil gij ook daar een doorbraak geven, Heer. Omdat daar ook veel gered mogen worden. Ik wil je ook bidden hier voor die volk Israël. Hier wil je hen ook beschermen van de ogen doen vallen. Omdat ook zij mogen weten wie u bent en wie gij zijt. Dan weet je nooit dat gij nog een plan hebt met uw volk, Heer. Maar hier wil gij ons ook, als getuigen in deze wereld, Heer. Dat we zo mogen leven als gij het van ons vraagt, Heer. Heer, omdat er velen jaloersheid mogen verwekken. Heer, wil gij ons helpen, Heer. Om daar krachtig te staan in deze wereld. En te getuigen van uw liefde en genade. Heer, ik dank u zo voor uw wonderbare naam, Heer. Dat gij ons hebt gegeven, Heer, als redder en verlosser van deze wereld. Heer, ik dank u met al heel mijn hart. Wilt gij ook de mensenkinderen, Heer, die het nou moeilijk hebben, die in droevenis te nederliggen, Heer, die eenzaam zijn, Heer, wil gij ze nabij zijn. Wil gij ze behoeden, wil gij ze bewaren, wil gij hen kracht en wijsheid geven. Heer, deze dingen vraag ik u, niet omdat wij het verdienen of dat we het waardig zijn, maar enkel en alleen uit genade en om Jezus wil. Amen.
Heer onze God, we hebben van de week gehoord van het grote verdriet wat Albert en Rudy is overkomen. Heer, een enige kind, een laatste die ze nog hadden, is maandagochtend overleden. Heer, drie kinderen. En zoals Albert van de week zei, ik heb niets meer. Heer, wat een verdriet bij deze twee mensen. Ook wij hebben verdriet. Al de hele week. We leven met hen mee. De weg die hun moeten meemaken momenteel. En dan komt er dinsdag in stilte een afscheid. En dan moeten ze als een laatste gang afscheid nemen van het lichaam van hun dochter. Heer, ik zeg het wel vaker als er zulke dingen gebeuren. Het is het moeilijkste werk wat een mens in zijn leven moet doen. Het lichaam van een dierbare, van een geliefde, achterlaten. Waar dan ook. Heer, we bidden u voor Albert, voor Roelie. Geef ze van de week, maar ook de komende tijd daarna, de kracht om dit te dragen. Heer, we bidden ook voor de schoondochter die er nog is. We bidden ook voor de kleinkinderen die er zijn. Ook deze gaan een moeilijke weg. Heer, wees met hen. We brengen ze alle bij u. Amen.
Aan u op die in rouw gedompeld zijn. Hier, wat moet je veel verwerken als een geliefde van je overlijdt? Hier, bent u er dan ook? Wij vragen u dat. Wilt u ook daar zijn? Wilt u in die situatie zijn? En wilt u hen allen heel veel kracht en bovendien de vrede in hun hart geven? Wij bidden u dat voor alle zieken. Wij bidden u dat voor alle mensen die niet zelfstandig hun beslissing kunnen nemen. Heer, wij vragen u of u ook deze pandemie van ons weg wilt nemen. Heer, we hebben zoveel om te vragen dat wij de hele dag zouden kunnen vullen daarmee. We kunnen niet alles noemen. Heer, en u weet dat ook en u wilt ook daarbij zijn. Heer, wij vertrouwen op u, ook dit komende jaar. Wij vertrouwen erop dat u ons kracht en sterkte wilt geven. O Heer, wilt u met ons zijn? Wil ons als gemeente zegenen dit jaar? Wil geven dat veel mensen naar het evangelie mogen luisteren? En wilt u allen die ook in deze gemeente hun verantwoordelijkheid dragen, heel veel sterkte en kracht geven? Hier in stilte leggen wij alles voor u neer wat wij op het hart hebben en wat we aan u willen vragen. U die zijt een trooster van weduwen en wezen. U die zijt de hemelse Vader, die zijn enige Zoon gezonden heeft naar deze aarde. Jezus Christus, onze Heer, onze Redder en Verlosser. In zijn naam willen wij uitspreken de woorden die hij onszelf geleerd heeft als wij zeggen: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen.
En daarmee zijn wij helaas alweer aan het einde van deze dienst gekomen. Maar ik heb gehoord dat er na die tijd koffie drinken is. En dat vind ik een hele goede zaak. Dat is ook een echt baptistisch trekje, weet u dat? Het is ook internationaal hetzelfde. Want als wij in Zweden komen, waar wij heel vaak vakantie hebben, dan is het mooiste van de dienst staan, is het koffie drinken na die tijd. Want dan kun je echt even met mensen spreken. Wij mogen gaan, maar niet voordat ik u allemaal heb bedankt voor dat u hier was. Dat we deze dienst mochten houden. Dat alles zo fantastisch klaar was hier. Geweldig. Ik ben blij met de organist die heeft gespeeld. Ik zie hem nu niet, maar dat is organist in eigen. Oh ja, daar zit hij. Bedankt. Ik dank u allen. Ik wens u een goede week. Heel veel sterkte ook deze week, als u dat nodig hebt. En willen we dan gaan zingen, gezang 493, wat de toekomst brengen mogen. Wij doen dat staande. De eerste twee coupletten voor de zegen en het laatste couplet na de zegen. Wat de toekomst brengen mogen. Thank you. gaat dan heen naar uw huis, naar de school, naar het werk wat op u wacht. Wees een getuige van de Heer en draag daarbij de zegen van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Heilige Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u allen totdat Jezus komt in heerlijkheid. Halleluja. Amen. We zingen nog het derde couplet.